Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanwege het overlijden van zuster De Wit willen we met elkaar gaan zingen uit de 102e psalm en daarvan het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Wat er verder volgt in vers 15 van de 102e psalm. Het woord van de Heer gaan openen en doen dat in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 23e hoofdstuk, de versen 44 tot en met 56, de schriftlezing, Lucas 23 vers 44 tot en met vers 56, om daarna ons geloof te belijden met de woorden uit zondag 16, vraag en antwoord 40 tot en met 43, en daarna te gaan zingen uit de 30e psalm, het 4e vers. Pest eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed. Nou rijst des morgens vroeg de dag. En wat er verder volgt in vers 4 van de 30e psalm.
En het was omtrent de 6e uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En de zon werd verduisterd. En het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als Nu de hoofdman overonderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet medebewilligd in hun raad en handel. Van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde dat in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. Wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven. En op de Sabbat rustten zij naar het gebod. Dan lezen we nog zondag 16. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom, dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood. Dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleesjes in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf en hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 23 en daarvan vers 54. Lucas 23, vers 54. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. We willen met elkaar gaan zingen en in tegenstelling tot wat staat op het bord, willen we gaan zingen uit de 22e, het derde vers op Psalm 22, vers 3. U smeekte zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood naar hun gebeden. En ook vers 8 van de 22e psalm. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. 3 en 8 van de 22e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 36e psalm en daarvan het tweede vers. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. Vers 2 van 36 straks staat amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is voorbij, het is over. De droom voor de discipelen, die is uiteengespat. Geen aards koninkrijk, geen aardse glorie, geen vooraanstaande plaats in dat rijk van de zoon van David. Een meester die is gestorven. Het leek zo veelbelovend. Hij zou plaatsnemen op de troon van David. En het koninkrijk van Israël zou weer gloriëren als vanouds. Het zou in heerlijkheid en in luister worden hersteld. Nog geen week geleden waren ze in een soort van overwinningsroes toen de Heere Jezus Jeruzalem binnenreed. Nu ligt alles zo anders. In 24 uur tijd zijn ze alles kwijtgeraakt. Hun hoop, hun idealen, hun verwachtingen, bovenal hun Jezus. Gisteravond was hij gevangen genomen. En vanochtend vroeg was hij in alle vroegte veroordeeld tot de kruisdood. En ze hebben hem weggevoerd naar de plaats van het gericht, Golgotha. Vanaf een afstand hebben al zijn bekenden het gebeuren aangezien. Voor velen van de Joden was het een leuk schouwspel, een verzetje. En die drie mannen aan het kruis, ze werden het mikpunt van hoon, van spot en van gelach. Voor de discipelen was het echter een intens verdrietige zaak. Hun hartbloed als hun Jezus aan het kruis sterft. En smart en vrees vervult hun ziel. Ze begrijpen dit niet. Ze kunnen niet plaatsen. Nog niet wat hier gebeurt. En één voor één hebben ze allemaal die kruisheuvel verlaten. De bekenden van Jezus. Maar ook als we kijken naar vers 48, die scharen die er omheen stond. Dan ligt die kruisheuvel er weer verlaten bij. Straks zullen Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam van de Heere Jezus opeisen. Opdat zo voorkomen zal worden dat Jezus' lichaam ten prooi wordt gegeven aan de aasgieren of aan de honden. Want die koning der Joden heeft recht op een koninklijke begrafenis. Maar veel voorbereidingstijd krijgen ze daarvoor niet. Want er zullen maar enkele uren hebben gelegen tussen het sterven van Jezus en het aanbreken van de Sabbat. We weten het wel, de Joodse wet verbiedt een begrafenis op de Sabbat. Met het verzoek heeft Pilatus ingestemd. En de rijke Jozef, misschien heeft hij wel gebruik gemaakt van zijn personeel om het lichaam van Jezus van het kruis af te halen. En hij wikkelt het lichaam in een fijn lijnwaad in. En dicht bij Golgotha heeft die Jozef een graf, een nieuw graf, waar nog nooit iemand in was gelegd. Nu wordt het lichaam van Jezus erin gelegd. En heel die plechtigheid die zal niet veel tijd in beslag hebben genomen. En nog voor het aanbreken van de Sabbat is de steen voor de ingang van het graf gewenteld. De toegang tot de graftombe die is afgesloten. Deze vrijdag wordt er geschiedenis geschreven. Het zevendaagse feest van het Pascha is gaande. Het feest waarop de Joden mogen gedenken dat de Heere hen heeft geleid uit het diensthuis van Egypte. En terwijl heel Israël zich bezighoudt met hun Pascha, worden in de hemel de voorbereidingen getroffen voor het paasfeest. En dat is nou waar onze tekst ons bij bepaalt vanavond. Als thema zetten we boven de prediking: de stille Sabbat breekt aan. Twee gedachten. De rustdag voor de borg en de rust voor zijn kerk. De stille Sabbat breekt aan. De rustdag voor de borg, de rust voor zijn kerk. Het is in Jeruzalem een drukte van belang. Het feest van de Pascha en veel pelgrims die weten wel de weg te vinden naar de stad Jeruzalem. En in de nacht bivakeren velen buiten de stad in grote tentenkampen. En overdag trekken ze dan richting het tempelplein. Het is deze dag een hele bijzondere dag. Onze tekst spreekt ervan. Het was de dag der voorbereiding. Het is de voorbereidingsdag. Juist die woorden, de dag van de voorbereiding, die hebben nog wel wat gedachten op gang doen brengen onder de verkladers. Sommige verkladers, waaronder bijvoorbeeld de opstellers van de kanttekeningen, die menen hieruit af te kunnen leiden dat het Pascha nog niet is begonnen. Die beroepen zich daarvoor ook op het evangelie van Johannes, waar we immers lezen in Johannes 18, Johannes 18 vers 28... En het was 's morgens vroeg, zij gingen niet in het rechthuis opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. En als Jezus voor Pilatus staat, dan staat er in datzelfde evangelie, wordt er dan gesproken over de voorbereiding van het Pascha. Johannes 19, vers 14. En het wekt inderdaad het vermoeden dat het Pesach nog niet is begonnen. Toch heeft de Heere Jezus al met zijn discipelen het Pascha gegeten. Hoe moeten we dat nou precies zien? We zullen daar vanavond niet al te lang bij stilstaan. Maar de kanttekeningen die proberen de oplossing te zoeken in een volgens hen oud gebruik. Dat als de 14e Nissan viel op een vrijdag, de dag dus voor de Sabbat, dat dan die verplaatst werd naar de volgende dag, opdat er geen twee rustdagen achter elkaar zouden zijn waarop de mensen niet konden werken. Ik vraag me af, want dat zou dan betekenen dat de Heere Jezus met zijn leerlingen niet de echte Pascha-maaltijd heeft gebruikt. Zelf meen ik dat die woorden de dag der voorbereiding, dat die vooral letten op, of dat die vooral wijzen op hetgeen wat ook wordt aangegeven, wat daarna staat, dat de Sabbat aanbreekt. De dag ter voorbereiding van de Sabbat. De rustdag binnen de Pesach breekt aan. Het is dus letterlijk de dag van de voorbereiding. Lucas die vestigde daar de aandacht op. Het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. Voor ons begint een nieuwe dag 's nachts om 12 uur. Bij de Joden was dat anders. Voor hun was de stand van de zon speelde daarin een belangrijke rol. En als dan de zon onderging, dan werd daarmee het begin van een nieuwe dag gemarkeerd. Het opgaan en zichtbaar worden van de avondster betekende dus eigenlijk de komst van de volgende dag. En nu alles achter de rug is, het sterven van de Heere Jezus, het afhalen van het lichaam van de Heere Jezus, het begraven van zijn lichaam, wijst ook de evangelist Lucas ons erop hoe laat het is geworden. Het lijkt een hele onschuldige tijdsaanduiding. En het was de dag der voorbereiding. Nog even. En dan opnieuw breekt er een sabbat, een rustdag aan. Die cycli van 6 dagen werken en 1 dag rust gaat gewoon verder. Opnieuw wordt er een week afgesloten en komt de 7e dag om te gaan rusten. Toch nadert er nu een sabbat zoals die er nog nooit is geweest. Want de dag is bijna voorbij. Die dag die zo lang duurde. Die dag die begonnen is bij de val in het paradijs. Die dag waarop de duivel heeft geprobeerd om alles in de wereld naar zijn hand te kunnen zetten. De dag waarop de mens heeft gearbeid en gezwoegd om zelf de zaligheid te kunnen verdienen. De dag waarop de Heere bezig is geweest om die aloude moederbelofte in vervulling te laten gaan. En aan die dag komt nu een einde. De laatste voorbereidingen die worden getroffen. Het bloed van de offerdieren dat eeuwenlang heeft gevloeid. En altijd weer waren de priesters in de offerdienst druk in de weer om een zondig en een schuldig volk te verzoenen met God. En alles in de tempeldienst wees heen naar de komende Christus. En alles in die oude bedeling stond in het teken van de komst van de Messias, die de kop van de slang zou gaan vermorselen. Hij die gekomen is, neergelegd in die kribbe in Bethlehem, die heeft geleefd, gewandeld, gewoond onder het volk van Israël, die kwam om de wil van zijn vader te volbrengen en daartoe ook de lijdensweg moest inslaan, die aan het recht van zijn vader volkomen genoeg moest doen, die in alles gehoorzaam was aan de wil van zijn vader en boog onder die wil. En zo ging hij de weg naar Golgotha in, waar hij plaatsbekledend de schuld op zich heeft genomen. Alles heeft hij gedaan. Alles heeft hij verricht. En heel het verlossingswerk is door hem uitgevoerd. Rust heeft hij nooit gekend. Onvermoeibaar zette hij zijn werk voort. En zo was hij bezig om de zijnen los te kopen uit de klauwen van de Satan. Aan het kruis heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. Zijn werk zit er dan op. Hij moest de dood in. Dat kon ook niet anders. Hij stierf als borg en als middelaar, die alles heeft gedaan opdat het recht van God zou worden gehandhaafd. Want als Gods zoon niet was gestorven, dan was het recht van God in de hemel en op de aarde gebroken. Dus vanwege Gods gerechtigheid moest Christus Jezus wel de dood sterven. Alleen zo kon het betaald worden voor de zonden van de kerk. God die de zonde niet ongestraft laat, maar ze straft aan zijn eigen zoon. En als hij dat heeft gedaan, kan hij met dat laatste kruiswoord zijn hoofd neerleggen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vermoeid als hij is, na een lange dag van werken, vertrouwt hij zijn ziel toe aan zijn vader. Nu zit zijn werk erop. Alle voorbereidingen die zijn getroffen. En de borg mag rusten van zijn arbeid. Net voor zonsondergang is hij in het graf gelegd. En daar mag hij in het graf rusten van al zijn werk. Nooit is er toch een sabbat geweest als deze. De rustdag voor de borg. Eenmaal dat God rustte van zijn werken op de zevende dag. Het scheppingswerk was voltooid. Hij die zich verlustigde in de arbeid van zijn handen. En hij zag dat alles zeer goed was. En op die zevende dag was zijn werk af. Kon hij gaan rusten. Alles getuigde van zijn eer. Alles sprak van zijn grootheid. En alles zong van zijn heerlijkheid. Maar na de val van Adam heeft ook God nooit meer die rust gekend. Heel zijn scheppingswerk was immers verbroken. En het kunstwerk van zijn handen was in stukken gevallen. En de mens heeft alles meegesleurd in zijn val. En daardoor kon God zich niet meer verlustigen in het werk van zijn handen. En lag alles onder de vloek van God. De mens die was geschapen naar het beeld van God, vertoonde nu de trekken van de vader der leugen. Het verlossingsplan van de Heere werd ontvouwd. Ik zal vijandschap zetten. En onafgebroken is er gewerkt aan de voltooiing van dat raadsplan. Eeuwenlang is er gearbeid aan de vervulling van Gods verlossingsplan. En nu is het werk af. De arbeid verricht. De zaligheid verworven. De gerechtigheid verdiend. Gods recht gehandhaafd. Gods deugden verheerlijkt. En Jezus mag rusten van zijn arbeid. En het was de dag der voorbereiding. En de Sabbat kwam aan. Ook voor Jezus. Hij mocht op de rustdag rusten van zijn arbeid. En hij mocht dat doen in zijn slaapvertrek in die hof van Jozef van Arimathea. Een heerlijke rust. Een welverdiende rust. Want hij heeft voleindigd het werk dat zijn vader hem gegeven had om te doen. Dit is een rustdag waarop God zich verlustigd heeft in het werk van zijn zoon. Op de Sabbat ligt de borg in het graf. En daar heeft hij in het graf gerust van al zijn werk. Maar in dat graf heeft hij ook al die gebroken sabbatten van zijn kerk verzoend. En zo heeft hij door te rusten ook al rustend die verbroken rustdagen verzoend. De rust die hem op aarde nergens werd gegund, waar hij nergens zijn hoofd kon neerleggen, die werd hem nou gegeven in het graf. Dat is de plaats waar hij zijn hoofd mag neerleggen. En daar mag hij rusten van zijn gedane arbeid. Maar daarmee heeft de borg ook de rust verworven voor zijn volk. En dat brengt bij de tweede gedachte. De rust voor zijn kerk. Want het zal voor Jozef van Arimathea een inspannende dag zijn geweest. Hij is ook getuige geweest van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Misschien heeft het hem ook wel enige overredingskracht ook gekost om het lichaam van de Heer Jezus op te eisen bij Pilatus. En met enkele dienaren heeft hij er alles aan gedaan om een waardige begrafenis te regelen voor de Heer Jezus. En alles staat onder grote tijdsdruk. Want de Sabbat kwam aan. Dus uiteindelijk zit dan het werk erop. Het lichaam van de Heer Jezus is in het graf gelegd. En de steen is gewenteld voor het graf. Straks na de Sabbat zal al het werk weer worden voortgezet. Maar nu is daar de tijd niet meer voor. En Jozef keert huiswaarts. Vermoeid van gedane arbeid, maar toch ook wel voldaan dat het lichaam van de Heere Jezus niet is overgegeven aan de roofdieren. En zo heeft die rabbi uit Nazareth toch een eervolle begrafenis gekregen. En Jozef die is op tijd klaar. De Sabbat die kan beginnen en de Sabbat gaat ook beginnen. Want Lucas wijst erop. En de Sabbat kwam aan. Alle voorbereidingen zijn dus getroffen. De rustdag die kan beginnen. En aan de horizon verschijnt de avondster. Maar achter die schijnbare onschuldige tijdsaanduiding, de Sabbat breekt aan, ligt uiteindelijk wel een hele diepe prediking opgesloten. Het is alsof God zegt tegen Jozef allereerst, zie je nou aan de horizon die avondster. Zie je hoe die ster gaat stralen. De Sabbat breekt aan. Jozef, je hoeft niet te arbeiden. Er is rust te verkrijgen. Er is rust te vinden. Rust die verworven is door die grote rustaanbrenger Jezus Christus. De rust die is aangebracht doordat het Lam van God zijn bloed heeft gestort. En deze Sabbat is er een als nooit tevoren. Het begin van de volle rust. Een stille Sabbat. Een stille zaterdag. Waarop eigenlijk heel de wereld de adem inhoudt. Alles is in rust. Daar in Jeruzalem. Alles ligt stil. Het werk wordt niet uitgevoerd. De arbeiders hebben een dag vrij. Er hoeft niks gedaan te worden. En alles wacht op het aanbreken van de nieuwe dag. Straks zal de hemel spreken. Zal de aarde getuigen. En zal alles vol zijn van de eeuwige rust. Want dit is de laatste Sabbat, de laatste stille zaterdag. Eeuwenlang was het werken en dan rusten. Eerst moest de arbeid gedaan worden, voordat men dan eindelijk een dagje mocht gaan rusten. En Israël moest 6 dagen lang werken en zo leefden ze naar de 7e dag de rustdag toe. De arbeid gaat voorop. De rust volgt. Onder het oude verbond sprak alles van de rust die nog moest worden aangebracht. Maar vanaf deze Sabbat zal het anders zijn. Niet eerst werken, 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 om dan eindelijk eens een dagje rust te hebben. Nee, de rust die gaat voorop. De rust die verworven is door de Heere Jezus Christus. Die in de stilte van het graf de Sabbat doorbrengt. Altijd werken, altijd draven, altijd zwoegen. Dat hoeft niet meer. De tweede Adam vindt in het graf rust. En leidt zijn volk naar de rust. Bent u er misschien zo'n een? Altijd maar druk. Altijd maar bezig. Altijd maar werken. Oh nee, dat bedoel ik niet zozeer in maatschappelijk opzicht. Ja, dan kan een mens het ook druk van hebben. En kan een mens zich ook soms zelfs letterlijk doodwerken. Ik bedoel het vooral in geestelijk opzicht. Een mens die meent dat hij door de werken van de wet nog een heel eind kan komen. Die meent dat hij door zijn eigen gerechtigheid dat verbroken werkverbond nog zou kunnen herstellen. Kan een mens zich er druk mee maken? En hij kan er zo vermoeid van worden en zo afgemat. Altijd maar weer bezig met die werken van de wet. Altijd maar bezig om jezelf op te knappen voor God. Altijd maar druk om jezelf te repareren voor de Here. Herkent u het niet? Het zit toch zo in ons aller hart. Dat wij zo vastzitten. In dat diensthuis van de werken der wet. Werken, werken, werken. En zo denken we nog een eind op te kunnen klimmen tot God. En zo denken we misschien heimelijk zalig te kunnen worden. Of hebt u daar geen last van? O zeker, wij ontkennen dat met de mond. Daarvoor zijn we ook reformatorisch genoeg. En we zeggen ook wel dat we weten dat de werken der wet ons de zaligheid ook niet geven en ons daar ook niet brengen. Hoe zit het nou in de praktijk van ons leven? Zit die hang naar eigen gerechtigheid niet heel diep in ons vlees? Dat we proberen omhoog te klimmen tot God. Als ik nou eens wat meer in de Bijbel ga lezen. Als ik wat trouwer word in mijn gebedsleven. Als ik nu eens tracht om bepaalde zonden uit mijn leven ook weg te krijgen. Als ik nou eens beter ga handelen naar Gods geboden. Als ik nu eens meer wandel over de wegen van de Here. En leef naar de inzettingen van God. Als ik dan toch nu wel eens echt mijn best ga doen en die zonden ook ga afleggen dan. En opnieuw is het tekort. En hoe harder je werkt, hoe meer je daar ook achter komt. De Joden, wat werden die er ook niet moe van? Welke geboden en verboden waren er bij hun niet bijgekomen? Allerlei verplichtingen werden op hen gelegd. Ze zuchten onder het juk. Ze gingen er gebukt onder. De Heer Jezus heeft er zelf van gezegd. In ook Matthäus 23. Over die houding van de Joden. Als hij het er zegt. Want zij binden lasten die zwaar zijn. En kwalijk om te dragen. En leggen ze op de schouderen der mens. De godsdienst van Israël had lasten op de mensen gelegd die ze niet dragen konden. Zo kan een mens toch ook vandaag de dag, kan hij toch ook zo zuchten onder lasten die hem worden opgelegd. Er moet zoveel. Je moet aan zoveel eisen voldoen. En je moet ook van alles aan kunnen dragen. Een prestatiegodsdienst. Presteren, werken en goed je best doen. En misschien als ik dan voldoende heb. Als ik voldoende heb opgebouwd en bij elkaar geraapt. Misschien dat ik dan nog zalig kan worden. Dat er een mens staat toch ook moe van. Altijd weer te moeten. Maar dan altijd weer ook te merken. Ik kan het niet. Ik ben aan het einde van mijn kracht. En ik kom steeds nog tekort. En met al mijn werken kom ik geen stap dichter tot de zaligheid. Ik maak mijn schuld alleen nog maar des te groter. Want mijn werken voldoen niet aan de eis van volkomenheid die de Heere vraagt. juist hier, als ons dat wordt getekend, hoe de Sabbat aankwam, ligt daarin ook de les, hou daar nou eens mee op. Want alles wat we meer willen zijn dan een goddeloos, dat is te veel. En alles wat we meer willen zijn dan een zondaar, dan staan we nog te hoog. Alles waar wij ons op verheffen, dient afgenomen en afgebroken te worden. In ons slechts de dood. En wij kunnen niets anders dan voortbrengen de werken van de ongerechtigheid. Let erop wat de evangelist Lucas dan optekent. De Sabbat kwam aan. Jezus Christus heeft de rust verworven voor zijn kerk. En dat is die prediking van de aanbrekende Sabbat. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft die eeuwige gerechtigheid aangebracht. En waar al mijn werken mij in de dood brengen, daar brengt zijn verlossingswerk het leven met zich mee. Rust zal een mens nooit vinden in de werken der wet. Rust ligt alleen in het offer en in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Rust in het werk van Christus. In het bloed van de Heere Jezus. Rust door het offer van Christus. Rust omdat Hij zijn werk ten volle heeft verricht. En zijn rusten in het graf biedt nou rust voor een dodelijk vermoeid zondaarshart. Een volk dat aan het einde is gekomen van eigen kennen, van eigen kunnen en van eigen krachten, die mag het horen. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Zit hier nou zo'n dodelijk vermoeide zondaar? Jezus Christus heeft de volle rust verworven. En ga je misschien gebukt onder de werkdruk van de wet? Jezus Christus is de grote rust aanbrenger. En moet u elke keer weer uw eigen werken afkeuren, je eigen werken afschrijven. De Heere Jezus alleen heeft een volmaakt werk verricht. En merk je elke keer weer dat die werken van de wet jou geen rust en vrede kunnen geven. O, in Christus alleen is de rust en vrede te verkrijgen. En het geloof leert ook rusten op het offer van Christus. Want geloven is nou ook niks anders dan zakken en zinken op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. De ware rust die door hem verworven is. En die rust die door hem is weggelegd voor Gods volk. Hoe groot is die rust niet? Want voor hen wacht uiteindelijk de eeuwige Sabbat. En weet u, de Heere die wil nog steeds die rust uitwerken in een zondaarshart. Door zijn woord en door zijn geest. Misschien hebt u van alles geprobeerd. In geestelijk opzicht. Altijd weer aan het werk. Zelf de strijd aangebonden tegen die driekoppige doodsvijand. De Satan, de wereld en je eigen zondige hart. Zelf geprobeerd om de zonde je levensdeur uit te krijgen. Zelf geprobeerd om op eigen kracht de Heere te gaan dienen. Wat kan het je vermoeid maken? Wat kun je er gebukt onder gaan? Maar dan mag aan de vooravond van die stille Sabbat mag worden gewezen op die grote rustaanbrenger. Bij hem is er rust. Bij hem is er vrede. En hij brengt die rust ook aan. En als Gods woord open gaat, door de toepassende werking van de Heilige Geest voor je hart en voor je leven, dan wordt die rust die Christus verworven heeft ook uitgewerkt, ook in je hart. En dan mag dat dodelijk vermoeide zondaarshart rust vinden. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Nee, niets kan mij rust geven dan Jezus bloed alleen. Want zo is het toch, u vindt geen rust in een traan of in een zielsgesteldheid of in een aangename gemoedsaandoening. Dat gaat Gods geest je ook leren, dat de echte rust alleen ligt in die geloofsgemeenschap met de Heere Jezus. En daar moet het heen, met mij, met u, met jou, met onze tranen, met mijn onrust, met mijn vragen, met mijn zuchten, met mijn klagen, met al die vermeende eigen gerechtigheden en al die dode wetswerk. Om daar te komen aan de voet van het kruis, waar Gods geest dat zware pak van de schouders afneemt. Dat pak waaronder je dreigt te bezwijken. Waar de geest je ogen richt op dat offer van Christus. En waar je leert om te rusten in dat volbrachte offer van het Lam. Dan mag je ook weten dat de Sabbat er aankomt. Dat de Sabbat weldra aanbreekt. Die eeuwige Sabbat. En een voorsmaak daarvan die je hier al mag proeven. Maar die rust die wacht, hoe heerlijk zal die niet zijn, ongebroken in alle volkomenheid. Om tot die tijd hier te leven, rustend op dat volbrachte middelaarswerk van Christus. Want dat is toch wat het ware geloof ook leert. Rustend op dat offer van Christus. Mag u daar iets van kennen? Van die rust die Christus heeft aangebracht. We zijn dat al hier in beginsel. Als een uitgewerkte zondaar mag neervallen aan de voeten van de Heere Jezus. Wordt in hem zoveel rust gevonden. Nergens vind ik rust voor mijn gemoed dan in Jezus gestorte bloed. En daar is die rust te vinden in dat offer van Christus. Onrustige zondaar, kom en val voor die Christus neer. En vind daar rust en vrede voor uw ziel. Want als je deze rust niet kent, en als je misschien nog altijd meent rust te vinden in deze wereld, en als je meent door de werken van de wet rust te krijgen, dan wacht je straks een eeuwige onrust. Een eeuwigheid zonder God. Waar altijd die onrust zal zijn van een aanklagend geweten. Want in de hel daar zal geen rust zijn. Daar wacht slechts een eeuwige onrust. Rust dan niet langer, voordat Christus Jezus je deel is. En heb ook geen rust voordat het bloed van het Lam gestreken is door Gods geest op de deurpost van je hart. En kom met al de onrust van uw leven tot Jezus. Bedroefd, verslagen, vermoeid en belast misschien. Maar zo bent u welkom bij hem. Daar is rust te verkrijgen voor de ziel. En de avond van die dag, vlak voor het vallen van die stille Sabbat, ligt Jezus Christus te rusten in het graf. Het ware geloof leert rusten op dat offer van Christus. Alles is genoeg gedaan. De voorbereidingen zijn allemaal getroffen. De Sabbat die is aanstaande. Na eeuwenlange arbeid is de rust verworven. Rust in dat bloed van Christus, in het volbrachte werk van Christus. En Jozef, of hoe u of jij ook maar heet, nu mag je naar huis. Nu hoef je niet meer te werken. Ga nu maar slapen. Leg je hoofd maar neer, rustend op het offer van Christus. Want nog 2 nachtjes slapen. En dan zal die nieuwe Sabbat aanbreken. Een rustdag. Waarop hier in beginsel iets van de eeuwige rust mag worden gesmaakt. Slaapt dan voort, ja, rustend. Op het volbrachtend werk. Op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Rustend op Jezus, die grote rust aanbrenger. Amen. Laten de Heere danken en bidden. En de Sabbat ving aan. De rust van die Sabbat. Waardoor alles in de wereld anders werd. En de rust voorop mocht gaan. Omdat u, o Heere Jezus Christus, die rust verworven hebt. Met het offer dat u hebt gebracht. Heere, doe het ons verstaan. Want in ons aller hart leeft toch zo die onrust. En we zijn alle van die mensen die toch elke keer weer proberen om met onze werken en met onze inspanningen omhoog te klimmen. Wilt u het ons maar afleren en ons ook laten zien dat onze ongerechtigheden voor u niet kunnen bestaan en onze gerechtigheden niet meer zijn dan een wegwerpelijk kleed. En dat dat ons zo onrustig zal maken dat we de toevlucht mogen nemen tot die grote rustaanbrenger, de Heere Jezus Christus. We danken u dat we zo in deze lijdensweek ook dat hebben mogen horen. De rust die hij heeft verworven door rusteloos de lijdensweg op te gaan en het werk dat hij moest doen te volbrengen. We mogen u vragen of u zo in alle dingen met ons wilt meegaan. Onderweg naar de stille zaterdag. Naar die dag dat we mogen gedenken. Dat u, o Heere Jezus, hebt gerust van uw arbeid in het graf. Omdat we zo mogen toeleven na het aanbreken van de rustdag. De eerste dag van de nieuwe week. De dag dat u, o Heere Jezus, bent opgestaan uit de dood. En dat u hebt betoond dat u die grote rustaanbrenger bent. Opdat we zo op dat werk en dat offer leren rust. Gaat u zo in alles met ons mee. U weet ook wat er wacht op die stille zaterdag. Ook als op die dag de droeve gang gemaakt moet worden naar de begraafplaats. Wilt u dan de families de Wit ook daarin ondersteunen en sterken en een God van nabij zijn. En dat zij, terwijl ze daar hun voetstappen moeten zetten, dat ze mogen zien op het werk van Christus, hoe hij heeft gerust op die stille zaterdag. En dat zij ook zo hun rust in hem mogen vinden. Wilt u zo in alle dingen met ons gaan? Dat vragen we u, dankend voor wat u hebt gedaan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die grote rust hebt aangebracht, waardoor u toekomt alle lof en alle dank van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 92e psalm, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met de psalmen tot Gods eer. Vers 1 van de 92e psalm.
Thank you.
ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.